En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Het gaat hier om het spreken van God tot zijn gemeente. En wij lezen met elkaar in Romeinen 13 vers 8. Wees niemand iets schuldig. Dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Tot zover de schriftlezing. Dan zeggen we de kerk tegen elkaar niet vanuit een nietszeggende of dode traditie. Maar vanuit een diepe en levende overtuiging. Zalig. Gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, 1 op de 6 Nederlanders heeft ernstige schulden. Iemand heeft eens gezegd dat je mensen in 3 groepen kunt verdelen. Degene die hebben, degene die niet hebben en degene die niet betaald hebben voor wat ze hebben. En van deze laatste lopen er meer rond dan je zou vermoeden. De gemiddelde Nederlander, ik heb het even opgezocht, heeft zo'n 32.000 euro schuld. Dat kan natuurlijk allerlei begrijpelijke en soms ook verdrietige redenen hebben, maar soms is de reden voor deze schulden gelegen in een verkeerd uitgavenpatroon. Blijkbaar dat velen het niet nodig vinden om eerst voor die bijzondere aankoop of vakantie of wat dan ook te sparen. Afgezien natuurlijk van hypotheek voor het huis. Veel mensen zakken weg in het moeras van schulden en kunnen er op eigen kracht niet meer uitkomen. 20% van de gehuwden noemt als een van de redenen om de relatie te verbreken financiële problemen, schulden. Nou, ik hoop van harte dat niemand van jullie zich in deze situatie bevindt. En als dat wel het geval is, dan wil ik je oproepen om hulp te zoeken. Misschien dat wij je met een aantal Bijbelse adviezen kunnen helpen. Van dienst kunnen zijn met wat de Heer daarover in zijn woord zegt. Nou, een schuld waar velen van ons zich niet van bewust zijn, maar die wij wel degelijk hebben, is die waar Paulus het in Romeinen 13 vers 8 over heeft. Hij zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. De verantwoordelijkheid om elkaar lief te hebben wordt door de Heere God als een schuld gezien. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Dat is een schuld die je nooit kunt inlossen. Wat dat betreft blijven wij schuldenaar van elkaar. Nu heeft Paulus in de voorgaande verse in Romeinen 13 vers 1 tot 7 gesproken over wat wij de overheid verschuldigd zijn. Als instelling van de Heere zijn wij haar belasting, tol, eer en respect verschuldigd. In vers 8 tot 10 heeft hij het over wat wij elkaar in de gemeente van de Heere Jezus verschuldigd zijn. Namelijk liefde. En hij roept ons op om die voortdurende schuld in te lossen. Op de rekening die ons gepresenteerd wordt staat eigenlijk maar één woord. En dat is het woord liefde. En dat is wat wij elkaar verschuldigd zijn. Nou, is dat vanaf Romeinen 12 vers 8 het centrale thema geweest? Misschien dat je er inmiddels een beetje moe van wordt om elke keer over de praktijk van de liefde te horen. Maar de apostel Paulus is nog lang niet moe over het schrijven, met het schrijven over deze liefde. Want het is de sleutel tot de oplossing van praktisch elk denkbaar probleem. En dat geldt in het bijzonder natuurlijk voor de problemen op relationeel gebied. Het ene woord in de kracht van de Heilige Geest toegepast is het antwoord op bijna alle relationele problemen. Nou, onze tekst is opgebouwd rond die drie centrale vragen. Drie vragen. De eerste vraag, waarom moeten wij lief hebben? Dat is de eerste vraag. Tweede vraag, wie moeten wij lief hebben? Wie moeten wij lief hebben? En de derde vraag, hoe moeten wij lief hebben? Hoe moeten wij lief hebben? Waarom, wie en hoe? We beginnen met de eerste vraag. Waarom moeten wij lief hebben? Waarom moeten wij lief hebben? Het zal vanmorgen heel dichtbij komen. Ik waarschuw u vast. En ik ga gewoon over uw persoonlijk leven praten. En dan heb je in de kerk altijd van die mensen die dan zeggen, ja, maar hoor eens even, ik kom naar de kerk om het evangelie te horen. En wat er in mijn persoonlijk leven gebeurt, daar gaat niemand wat aan. Nou, dat moet je dan maar tegen de apostel Paulus zeggen, want hij heeft heel wat te zeggen over ons persoonlijk leven. Hij zegt hier in vers 8, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Dat is iets wat wij elkaar verschuldigd zijn. Maar voordat we daarop ingaan, broeders en zusters, vraag ik je aandacht voor die eerste vier woorden. Wees niemand iets schuldig. Let op, het is geen studeerkamertheologie, het is niet een, zeg maar, droge gedachte. Om dit gewoon te wegen en te laten staan en precies te nemen zoals het er staat. Het gebod om niemand iets schuldig te zijn roept jou en mij op om al onze schulden te betalen. Dat betekent, laat geen rekeningen onbetaald liggen. Dus heeft de schilder een klusje voor je gedaan? Of heb je wat gekocht? Laat geen rekeningen onbetaald liggen. Dat is wat Paulus hier zegt. Betaal al je schulden. Je belastingen, je tol. Voldoen met andere woorden aan je financiële verplichtingen. Het gebod staat in de tegenwoordige tijd en dat betekent continu, onafgebroken, je leven lang. Zolang je hier bent, moeten wij als kinderen van de levende God bekend staan als mannen en vrouwen die hun rekeningen betalen. Zeg maar, boter bij de vis, zeg maar. Wij laten geen rekeningen onbetaald liggen. Wees niemand doorgaand iets schuldig. Geen enkele schuld mag blijven staan. Christenen nogmaals moeten erom bekend staan om punctueel hun rekeningen te betalen en aan hun verplichtingen te voldoen. Wij horen dus geen schulden te hebben. Wij mogen bij niemand in de schuld staan. En daar kun je geen loopje mee nemen. De Bijbel zegt het, zijt niemand iets schuldig. Dat is Gods geopenbaarde wil voor ons leven. Nou, dat helpt je eventjes op weg. Het zou fijn zijn als er een onderzoekje wordt gedaan naar de Reformatorische Baptistengemeente Overberg. Dan zeg ik, ja, die mensen hebben eigenlijk geen schuld. Zo wat. Betaal altijd keurig hun rekeningen. Wat een getuigenis zou daarvan uitgaan. Nogmaals, je kunt daar geen loopje mee nemen. Wanneer een gelovige zijn rekeningen onbetaald laat liggen en allerlei uitvluchten bedenkt om niet aan zijn verplichtingen te voldoen, maar ondertussen wel, weet ik wat voor uitgaven doet via internet op afbetaling. Zo iemand maakt de naam van de Heer Jezus Christus te schande en verzwakt het getuigenis van de plaatselijke gemeente. Betaal je rekeningen, voldoe aan je verplichtingen. Er was eens een jong gelovige man. Het was nog maar een paar weken dat Jan onder het overtuigende werk van de Heilige Geest tot geloof was gekomen. Een oude zakenrelatie van hem hoorde van de verandering in zijn leven en belde hem op. Hallo Jan, heb ik het goed gehoord? Ben je godsdienstig geworden? Ja, dat heb je goed gehoord, inderdaad. Dan ga je zeker ook elke week naar de kerk? Inderdaad, antwoordde Jan met enig enthousiasme in zijn stem. Het is 5 weken geleden, ik heb geen dienst gemist. Dan stop je zeker nu ook met roken en vloeken en drinken. Jazeker, heb ik geen enkele behoefte meer naar. Ik heb nu een nieuw leven. Oh, dan ga je zeker ook al je oude schulden afbetalen. Waarop Jan een beetje uit het veld geslagen van zich afbijt. Dat zijn zaken, dat heeft niets met het geloof te maken. Nou gemeente, Jan heeft het mis. Het heeft wel degelijk met geloof te maken. Het is van het allergrootste belang om naar je overtuiging te leven. Om daarmee de naam van de Heer Jezus te eren en zijn woord te gehoorzamen. Als jij de Heer Jezus Christus mag kennen in een zaligmakende relatie, dan zegt hij in dit openingszinnetje van vers 8, laat het zien dat je mij kent. Hoe? Door je rekeningen te betalen. Door aan je financiële verplichtingen te voldoen. Goed, nou, heel praktisch zo, even wat handreikingen. Maar er is een schuldgemeente die wij onmogelijk kunnen voldoen en waar we ons hele leven aan moeten blijven werken. En om deze schuld is het Paulus in onze tekst te doen. Hij zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Of anders gezegd, laat geen schuld onbetaald, uitgezonderd de blijvende schuld om elkaar lief te hebben. Dat is een openstaande rekening en dat zal altijd zo blijven. En dat is ook weer niet zo verwonderlijk, wanneer wij bedenken alles wat de Heer voor ons in de Heer Jezus Christus heeft gedaan. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft ons uitverkoren en als zonen aangenomen. Hij heeft ons verlost en al onze zonden, al onze schuld heeft hij vergeven. Alle schuld uit verleden, heden en toekomst. Hij heeft ons verzegeld tegen de dag der verlossing en heeft ons tot zijn erfgenamen gemaakt. En hij heeft ons lief gehad, zegt de Bijbel, toen wij nog vijanden waren. God echter bewijst zijn liefde jegens ons daarin, dat Christus toen wij nog zondaren, vijanden waren, ons heeft lief gehad. En dat besef, broeders en zusters, maakt dat wij onze onderlinge liefdeschuld nooit bij elkaar kunnen inlossen. We zullen daar, zoals gezegd, ons leven lang aan moeten blijven werken. Hier op aarde staan wij wat deze liefde betreft altijd bij elkaar in de schuld. Je zult dus nooit kunnen zeggen, ja maar hoor eens even, ik heb mijn liefdeverplichtingen aan hem of haar al lang voldaan. Deze schuld heb ik betaald. Dan heb je het nog niet begrepen wat Paulus hier zegt. De liefdeschuld is een blijvende schuld. Wat dit betreft staan we altijd bij elkaar in het rood. In 1 Korinthe 13 vers 8 zegt de apostel, de liefde houdt nooit op of zij vergaat nooit. Achter de liefde komt met andere woorden nooit een punt te staan. Als je werkelijk bent gaan liefhebben met de liefde van God die in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest, dan zal daar nooit een moment komen waarop je niet meer lief hebt. Gods liefde is een onuitputtelijke, onophoudelijke, vasthoudende liefde. Dat is de norm, de meetlat om de echtheid van onze eigen liefde te meten, te toetsen. Heb je lief met louter, emotionele, horizontale liefde, dan is dat begrensd en een voorwaardelijke liefde en dus geen liefde. En dus een liefde die ophoudt en eindig is. Heb je daarentegen lief met de liefde van de Heere God, dan is dat een liefde waar nooit een punt achter gezet wordt. Nooit. En daarbij moet je goed bedenken dat liefde in de Bijbel niet zozeer een emotie is, een warm gevoel, maar allereerst een werkwoord. Lees 1 Korinthe 13 en maar op na. Onze onderlinge liefdeschuld kunnen wij nooit voldoen. Leef dus elke dag van je leven in het licht van deze waarheid. Niet om daaronder gebukt te gaan, maar om daardoor aangemoedigd te worden tot praktische liefde bewijzen. Laat me dat nog wat duidelijker maken. Misschien dat je ooit van een vriend of een broeder geld hebt geleend. Je bent naar hem of haar toegegaan en je zegt, joh, kun je me een paar honderd of een paar duizend euro lenen, ik zit even krap, ik zit even moeilijk, ik moet dat voldoen. Je hebt met elkaar afgesproken, degene die het je geleend heeft, heeft natuurlijk gevraagd, oké, maar hoe denk je te gaan terugbetalen? Nou, ik denk dat zo en zo te doen en binnen zulke termijn. Maar goed, die termijnen zijn verstreken, de terugbetaling hapert, zeg maar. En het duurt allemaal langer dan gedacht. Nou, zeg eens eerlijk, wat dacht je toen je hem voor het eerst na die hapering zag? Waar dacht je aan toen je hem zag? Aan het verschuldigde geld, het verschuldigde bedrag. Daar dacht je aan. Wist je dat we in de omgang met elkaar net zo moeten denken? Stel, je komt iemand tegen, laten we maar even voor het gemak Henk noemen. Van mijn part noem je Maarten. Maar goed, ik heb hem Henk genoemd. Henk is in de omgang geen aangenaam mens. Hij is vaak ontevreden, negatief. Onze eerste natuurlijke reactie in de gemeente is: hoe kom ik zo snel mogelijk van die vent af? Je probeert zo goed en zo kwaad als het gaat om hem heen te lopen. Dat is een natuurlijke reactie. Hij zaagt je leeg in het gesprek. Altijd maar negatief. En waarschijnlijk gebeurt dat in de wereld ook, dat mensen om hem heen lopen. Want hij heeft geen makkelijk karakter. Maar je begrijpt ook, dat is bepaald geen bewijs van liefde. Als je je bewust bent van het feit dat je een liefdeschuld hebt bij Henk, dan zul je denken: oh boy, daar hebben we Henk. Dat wordt even moeilijk. Het is geen gemakkelijke persoon in de omgang. En ik heb er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook helemaal geen zin in. Maar als ik bedenk, broeders en zusters, en daaruit leef, wat Christus voor mij gedaan heeft, hoe hij mij, toen ik een vijand van hem was, heeft lief gehad, dan kan ik niets anders dan Henk in liefde tegemoet treden en hem vriendelijk en begripvol bejegenen. Wij zijn hem dat verschuldigd. Ja, zeg je, alles goed en wel, maar hoeveel van die Henken lopen er niet rond? Moet ik ze dan allemaal in de liefde van Christus tegemoet treden? Dat is me nogal wat. Is dit niet wat idealistisch voorgesteld? Oké, tweede vraag. Wie moeten wij lief hebben? Wie moeten wij lief hebben? Nou, er staat hier: wees niemand iets schuldig dan elkaar. Elkaar lief te hebben. Wij behoren elkaar lief te hebben. Namelijk de broeders en zusters in Christus. Alle huisleden van het huisgezin van de Heere behoren wij lief te hebben. Elkaar behoren wij lief te hebben. Dat is duidelijk, denk ik. Wij hebben elkaar lief. Ten tweede, vers 8b. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Aha, wij moeten de ander lief hebben. Dat woord ander is een interessant woordje. In het Grieks zijn er twee woorden voor de ander. Je hebt de ander van hetzelfde soort en een ander van een ander of verschillend soort. En hier staat dat het om een ander gaat van een ander soort. Niet van hetzelfde soort, maar een ander soort. Dat reikt verder dan onze broeders en zusters in de gemeente van de Heer Jezus Christus. In feite is dit een oproep om iedereen lief te hebben, in bijzonder de mensen die zo anders zijn dan wij zijn. Mensen met andere huidskleur of economische of sociale achtergrond. Mensen met andere waarden en normen, gewoonten of overtuigingen. Mensen met andere persoonlijkheden en politieke voorkeuren of levensstijl. Het gaat om mensen die anders zijn dan wij, die je levensweg kruisen, en daarbij maakt het niet uit of het gelovigen of ongelovigen zijn. De Heere roept ons op om die ander die zo anders is lief te hebben. Weet je, in de gemeentegroeibeweging, wat een woord, hè? De gemeentegroeibeweging. Ik dacht nog even, wat een woord is dat eigenlijk? Maar goed, in de gemeentegroeibeweging heb je een stroming die pleit voor homogene eenheden in de gemeente. Dat zijn mensen van dezelfde economische en sociale klasse. Volgens hen moeten wij ons als gemeente richten op een bepaalde sociale of economische doelgroep, of de gemeente opdelen in homogene eenheden, want die mensen begrijpen elkaar het beste. Dus wat is je doelgroep? Beneden modaal, modaal, boven modaal? Of wie richt je? De lagere klasse, de middenklasse, de bovenklasse? Als je wilt groeien, moet je kiezen. Wie worden het? Zet je in op de jeugd, de jonge gezinnen, de juppies, de vijftigers, de 65-plussers, revo's? Op wie richt je je nou eigenlijk? Mensen met een kerkelijke of niet-kerkelijke achtergrond. Anderen mogen er natuurlijk ook bij. Maar bijna alles is op die ene specifieke doelgroep gericht. En die moeten zich dus het meeste thuis voelen. Gemeente, dat hele idee is vreemd aan de Heilige Schrift. Sterker nog, het is in strijd met wat het woord van God ons leert. In onze tekst wordt het tegenovergestelde gezegd, namelijk om juist degene die anders zijn dan jij bent, lief te hebben. En dat zou ons aller verlangen moeten zijn, dat allerlei mensen van verschillende economische en sociale achtergronden zich bij ons hier in de gemeente thuis zullen voelen. Geen vreemde eend. Niet op afstand worden gehouden. Wat je ook bent, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat er ook in je leven is gebeurd. Wij hopen en bidden de Heere dat jij je thuis zult voelen, welkom zult voelen in ons midden. En wij willen jou graag de liefde van de Heere Jezus voorleven. Dat is, gemeente, wat de Heere van ons vraagt. We behoren elkaar lief te hebben. Mensen die anders zijn. En elkaar. Ten derde, wij behoren onze naaste lief te hebben. Zie je dat in vers 9b? U zult uw naaste lief hebben als uzelf, uw naaste. In vers 10 gebruikt hij datzelfde woord. De liefde doet de naaste geen kwaad. De naaste is degene die dicht naast je staat. Die vlak bij je is. In Lucas 10 vraagt een wetgeleerde, wie is mijn naaste? En daarop vertelt de Heer Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En wat blijkt? Niet de leviet, niet de wetgeleerde, maar die gehate Samaritaan die zo anders is. Waar de Joden op spuugden, waar ze eigenlijk niets van wilden weten. Ze gingen via de Overjordaanse om maar niet door dat gebied van de Samaritanen te moeten. Juist die Samaritaan die zo anders is. Die mens in nood is mijn naaste. En hij bewees zijn liefde aan iemand die dat niet kon. Die zelf niets meer kon. Weet u, onze naaste is degene die, hoe anders hij ook is, in nood is en onze levensweg kruist. Het gaat nu om mensen die je van nature dus niet lief hebt. En daarbij kun je denken aan getrouwde familie. Of schoonfamilie. Die jou alles behalve vriendelijk bejegenen. Dat zou zomaar kunnen. Misschien zijn het asociale buren die met het volume van een geluidsinstallatie geen rekening houden met jou. Misschien is het een ongelovig familielid die jou eigenlijk maar een vrome kwezel vindt. En je omwille van het evangelie belachelijk maakt. Misschien is het een luidruchtige narcist die jou in bijzijn van alle te schande maakt. Gemeente, wij zijn geroepen om lief te hebben. Degene die het er niet naar gemaakt hebben. Die zo anders zijn dan wij. In het bijzonder degene die in nood verkeren. Laat me u een treffend voorbeeld mogen geven. Toen eind 80e jaren de muur viel, die Oost- en West-Berlijn scheiden, werd de gehate DDR-dictator president Erich Honecker en zijn vrouw Margot persona non grata. Men vreesde dat zij door het volk gelinst zouden worden en er was in de hele DDR geen ziekenhuis die de aan nierkanker leidende Honecker wilde opnemen. Het was pastor J. Holmer en zijn vrouw Sigrid die vanaf 30 januari 1990 de dictator en zijn vrouw 10 weken lang onderdak verleenden. Omdat geen van de 11 kinderen van de pastor zich bij de communistische jeugdbeweging had aangesloten, werden zij aan de universiteit geweigerd en werden zij gedwarsboomd bij het zoeken naar een baan. Zij hadden als gezin zwaar onrecht geleden omdat zij overtuigde christenen waren. En dan te bedenken dat de vrouw van Honecker, Margot, in de DDR-periode verantwoordelijk was voor onderwijszaken. En u zorgde juist dat gezin voor deze twee omlaaggevallen mensen. Daar hebben we het over in ons schriftgedeelte. Ik vraag me eerlijk gezegd af of ik mijn huis zou openstellen voor iemand die mijn gezin zo onrechtvaardig behandeld heeft. Jij, wat zou jij doen? Zou jij je huis openstellen? Wie moeten wij lief hebben? Wij moeten elkaar lief hebben. Wij moeten de ander die zo anders is dan wij zijn, lief hebben. En wij moeten de naaste lief hebben, in het bijzonder mensen in nood die onze levenspad kruisen. Ten derde, hoe moeten wij lief hebben? We weten nu waarom, wij weten nu wie. Ten derde en tot slot, hoe moeten wij lief hebben? Wat betekent het nu om in de praktijk de ander lief te hebben? Nou, Paulus beantwoordt deze vraag met een citaat uit de 10 geboden. Vers 8. Lees maar mee, vers 8. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Vers 9. Daar wordt het uitgelegd. Want, verklarenderwijs, want u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, wij leren hier twee dingen. Ten eerste, de liefde doet de naaste geen kwaad. En dat wordt in vers 10 samengevat. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. De liefde onderneemt geen kwaad naar de ander. De liefde zal de ander nooit kwaad berokkenen. Is het je opgevallen dat vooral de negatieve kant wordt belicht? Wat je niet moet doen. Dat komt natuurlijk omdat het de tweede tafel van de 10 geboden negatief gesteld is. Gij zult niet, u zult niet. Van de 10 geboden citeert Paulus dus die 5 laatste. En ook in de samenvatting zegt hij, de liefde doet daarnaast geen kwaad. Het gaat hier dus om datgene wat je niet moet doen. Als je van iemand houdt, doe je hem geen kwaad, tenminste niet doelbewust. En al de geboden die Paulus nu citeert, onderstrepen dat feit. Laten we het maar even nalopen. Ten eerste, de liefde pleegt geen overspel. De liefde gaat buiten het huwelijk met niemand anders naar bed. Dan heb je met andere woorden geen seks met een man of vrouw van een ander, waardoor je die ander diep kwetst. En wat te denken van je eigen partner, waarvan je zegt dat je hem of haar lief hebt. Door overspel te plegen doe je degene die je beweert lief te hebben ernstig kwaad. En ontstaat er een grote vertrouwensbreuk die moeilijk heelt. Het is een ernstig ingrijpend kwaad, en daarom dat we dat niet moeten doen. Ik heb mannen wel horen zeggen, ja, maar ik hou van haar. Weet je, ik hou van alle twee. Ik hou van mijn vrouw, ik wil niet van haar scheiden, maar ik hou ook van die andere dame. Maar dan zeg ik altijd, nee, dat doe je niet. Je houdt jezelf voor de gek. Je houdt van jezelf. Je houdt van de spanning die het geeft en de verstrooiing van het moment. Want als je werkelijk van je vrouw houdt, zou je het niet doen. En zou je het ook, als je werkelijk van die andere dame houdt, zou je het ook niet doen. Want zij zal uiteindelijk met jou door willen. En dat kan niet, want je verlaat je vrouw niet, zeg je. Als je hem of werkelijk van hem of haar houdt, zou je hem of haar nooit blootstellen aan de onontkoombare pijn van de overspelige relatie. De liefde pleegt geen overspel, pleegt geen echtbreuk. Punt uit. Dus je hoeft tegen mij nooit te zeggen, ja, maar ik hou van haar. En van die dame. Je bent helemaal weg van jezelf. Ten tweede, de liefde doodt niet. De liefde doodt niet. Als je van iemand houdt, breng je hem of haar niet om het leven. U zult niet doden, zegt de Bijbel. Want iemand zijn geliefde om het leven brengt, en dat zien we wel gebeuren, dan wordt er wel gesproken over een crime passionnel. Maar je voelt wel dat zo'n dodelijke liefde eerder hartstocht is dan liefde. Een wanhoopsdaad uit de afgrond. De liefde zal de ander niet doden, ook niet emotioneel doden. Door maar op haar of hem te blijven inhakken met bepaalde woorden. Vaders naar kinderen toe, mannen naar hun vrouwen toe of andersom. Je zult elkaar niet emotioneel doden. Dat doet de liefde niet. De liefde zal ook niet de reputatie van de ander doden. De liefde doodt niet. De liefde doet de ander geen kwaad. Ten derde, de liefde steelt niet. Steelt niet. Dus zul je jezelf geen dingen toe-eigenen die niet van jou zijn. Andermans eigendommen laat je met rust. De liefde steelt niet. Want daarmee doe je de ander kwaad. De liefde zal meer gericht zijn op het geven dan het nemen. Als Paulus de nieuwe mens beschrijft in Efeze 4. Dan zegt hij dit. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Ook betekent dat je geleende dingen teruggeeft. Een boek. Nee, ik spreek niemand aan. Ik mis wel een paar boeken, maar goed, ik spreek niemand aan. Nee, dat is flauw. Maar het hoort er wel bij, hoor. Dat je geleende dingen, een gereedschapstukje bijvoorbeeld, hè. Nee. Ja, of iets anders. Je geeft het terug. Want anders valt het onder dit hoofdje. De liefde steelt niet. Ten vierde, de liefde geeft geen vals getuigenis. De liefde liegt niet over een ander. Vertelt geen dingen over een ander die niet waar zijn. De liefde weerhoudt ons ervan om onwaarheden over een ander rond te bezuinen. Of de ander in een verdacht of kwalijk daglicht te plaatsen. Waardoor iemands reputatie of naam onherstelbare schade wordt aangedaan. De liefde geeft geen vals getuigenis. Ten vijfde, de liefde begeert niet. De liefde begeert niet. Als je van iemand houdt, zit je niet op zijn eigendommen te vlassen. Je zult niet begeren. Begeerigheid was een van de eerste zonden die in de Hof van Eden de kop opstak. En sindsdien worden er talloze mannen en vrouwen door verteerd, begeerden. Hun leven wordt gedomineerd door begeerden. Het begeren van andermans eigendommen gaat meestal ten koste van die ander. Het berooft een mens van zijn eenvoud en zijn dankbaarheid en tevredenheid. Denk maar aan Agab. Agab, de koning die zoveel had, die de enkele wijngaard van Naboth begeerde. Naboth werd kwaad aangedaan. Het ging ten koste van hem. De liefde begeert niet. De liefde doet daarnaast geen kwaad. Als wij lief hebben, gaan al deze geboden in vervulling. Ik zou bijna zeggen automatisch in vervulling. Dat is ook niet helemaal waar, want je moet er wel aan herinnerd worden. Maar ze gaan in vervulling. Niet omdat het een gebod is. Maar omdat de liefde Gods in jouw hart is uitgestort door de Heilige Geest. Die jouw kracht geeft om dit te doen. Liefde. De liefde tot die ander maakt dat het niet langer een gebod is, maar een liefdebewijs. Dus dan hoef je ook niet langer vertwijfeld af te vragen hoe je moet liefhebben of wat je moet doen. De liefde weet dat zij niets ten kwade doet van een ander. De liefde doet daarnaast geen kwaad. Nu, sommige uitleggers die denken dat het negatief gesteld is, niet. Om het tegenovergestelde te benadrukken. Zoals bijvoorbeeld wij zeggen in de onderlinge gesprekken wel eens tegen elkaar. Nou, die is niet dom hoor. Die is niet dom hoor. Daarmee zeg je. Is een pintere knaap. Maar je zegt het tegenovergestelde. Eigenlijk. Je noemt het dat hij niet dom is. Is een pintere knaap. Nou, als Paulus zegt dat de liefde daarnaast geen kwaad doet. Zegt hij dus ook. De liefde doet daarnaast alleen goed. Het is dus de andere kant van hoe wij horen liefde hebben. Sterker nog, daar gaat het om in dit citaat uit Leviticus 19. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde is gericht op het welzijn van de ander. De liefde zoekt het beste van de Heere voor die ander. De liefde zoekt het ultieme goede voor de ander. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, dat betekent niet, let even op. Dat je eerst jezelf moet liefhebben voordat je je naaste kunt liefhebben. Dat betekent het niet. Vandaag zegt men dat je eerst jezelf moet leren liefhebben, alvorens je de ander kunt liefhebben. Nou, dat is mijn zin een verdraaiing van de schrift. Nergens in de Bijbel staat, u zult eerst uzelf liefhebben, werk aan eigen liefde. Nee, in de Bijbel wordt ervan uitgegaan dat de mens zichzelf lief heeft. Ieder mens heeft een natuurlijke eigenliefde. Dat hoef je niet eerst te leren. Die eigenliefde is een vanzelfsprekend gegeven. Natuurlijk, ik weet ook, er zijn bepaalde eigenschappen bij jou, misschien uiterlijke eigenschappen, in je gezicht of in je lichaam, waar je moeite mee hebt. Dat hebben we allemaal, denk ik. Maar we houden ondertussen zoveel van onszelf, dat we bepaalde eigenschappen niet kunnen accepteren. En daarbij weten we onszelf over het algemeen heel goed te voeden en te kleden en te verzorgen. Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Dat is belangrijk voor degene die zich met pastoraat bezighouden. Paulus zegt, geïnspireerd door de Heilige Geest, niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het. Nou, dat is precies wat we doen. We voeden en we koesteren onszelf. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Met andere woorden, wees nu in diezelfde mate gericht op het welzijn van die ander. Wat je voor jezelf doet, behoor je eigenlijk ook voor die ander te doen. Nou, natuurlijk is het zo dat de gezonde eigenwaarde en zelfacceptatie helpen bij het in liefde uitreiken naar de naaste. Maar dat is niet wat in deze tekst geleerd wordt. Geleerd wordt dat wij gericht moeten zijn op het welzijn van de ander. Hoeveel conflicten in onderlinge relaties, in huwelijk en gezin en families en burenruzies en gemeenteruzies en op de werkvloer. Hoeveel ruzies, hoeveel conflicten zouden niet met deze gouden regel uit het woord van God opgelost en voorkomen kunnen worden. Zullen we dat eens toepassen op het huwelijk? Je kunt het op elke willekeurige relatie toepassen, maar omdat het huwelijk de meest voorkomende relatie is en omdat het huwelijk vandaag de dag behoorlijk onder spanning staat, doen we er goed aan om het daar nu even over te hebben. Ik geef je een persoonlijk voorbeeld uit mijn eigen leven. Weet je, een van de belangrijkste bijdragen aan mijn huwelijk met Maria is dat ik minder aan mezelf ben gaan denken en meer aan haar. Niet dat ik dat nu perfect doe, maar ik ben het wel aan het leren. Het gebeurde namelijk wel in onze relatie dat Maria iets zei wat bij mij helemaal verkeerd schoot. En ik mij als een soort gewond onbegrepen in mijn studeerkamer mijn wonden zat te likken. En zat te bedenken hoe ik haar kon duidelijk maken dat ze het helemaal verkeerd had en dat ze het moest toegeven. En uiteindelijk wilde ik dat ze het zou toegeven. Maar toen ik bewust aan mijn huwelijk begon te werken, werd ik bepaald bij de vraag, Maarten, aan wie denk je nu? Op wie ben je nu eigenlijk gericht? Ik was op mijzelf gericht. Op mijn eigen gekwetste gevoelens. Ik moet zeggen dat ik deze vraag in het begin niet wilde toelaten. Ik had geen enkele behoefte op dat moment om aan haar te denken. Ik was vol van mezelf, mijn gekwetste gevoelens. En achteraf bleek dikwijls dat die gekwetste gevoelens niet voortkwamen uit iets wat zij gezegd had, maar veroorzaakt werden door mijn persoonlijke onzekerheid. Ik was gekwetst, ik zou haar dat laten weten. Het moest eerst gaan over wat zij fout had gedaan. Totdat ik mij innerlijk geconfronteerd zag met die vraag, aan wie denk je nu? Denk je nu aan jezelf of denk je nu aan Maria? Weet je, het is onbegonnen werk om met alle argumenten van de wereld, hoe redelijk ook, een conflict te winnen, wanneer je aan het welzijn van de ander denkt en gericht bent op het geluk van die ander. Zou jij de Heere willen vragen om deze vraag, aan wie denk je nu, bij jouzelf in te branden in je hart? Want eerdaags is er zomaar weer een conflict met je man, je vrouw of met een ander. En dan gaat het om jouw rechten, om jouw gelijk. Om jouw gevoelens. Stel jezelf de vraag. Hang die vraag desnoods boven je werktafel of boven je bed. Aan wie denk je nu? Met wie ben je nu? Van wie ben je nu vol? De volgende keer dat jij je vrouw bekritiseert en haar de les leest omdat zij de dingen anders doet dan jij, stel jezelf de vraag: aan wie denk ik nu? Als je gehoorzaam christen wil zijn, een daadwerkelijke navolger van de Heer Jezus Christus, denk dan aan de ander. Dat zal je relatie totaal veranderen. Dat is de sleutel tot de oplossing van praktisch alle denkbare conflicten. Is er strijd? Is er een conflict tussen jou en de kinderen, tussen jou en je werkgever, met je collega's, vrienden of iemand in de gemeente? Misschien hier op de zondagschool, in de keukendienst? Of waar dan ook, stel jezelf die vraag. Wie denk je nu? Van wie ben je vol? En zou je het antwoord eerlijk willen erkennen? Wanneer wij vervuld zijn met de Heilige Geest en de stroom van Gods liefde in ons leven loskomt, zullen wij onze naasten gaan liefhebben als onszelf. Dat is een openstaande schuld, verschuldigde liefde. Dat staat er boven de preek. Verschuldigde liefde. Laten wij nu voor het aangezicht van God de beslissing nemen om dagelijks de liefdeschuld naar elkaar te voldoen. En daarbij houden wij in gedachten dat de Heere God ons heeft lief gehad toen wij nog zondaren waren. En zijn liefde ons uit genade en door het geloof in de Heer Jezus is geschonken. Wij hebben deel aan de liefde van God. Daarom dat wij kunnen liefhebben in de kracht van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heren, wij zeggen u dank dat we deze ochtend dit uitermate praktische Bijbelgedeelte mochten overdenken. Het zegt alles over ons persoonlijk leven. Maar we willen u niet buiten ons persoonlijk leven houden. Niet buiten ons huwelijk en buiten ons gezin. Ook niet buiten onze portemonnee. We willen u niet buiten ons leven laten, maar juist zeggen: Heren, u heeft het in alles voor het zeggen. Zegt u het maar. Opdat we gevormd zullen worden tot mannen en vrouwen naar uw hart. In wie Christus zichtbaar wordt. Vorm ons zo, Heren, naar zijn beeld. Als er hier iemand is, Heren, die u nog niet kent en die deze ochtend wel is meegekomen, maar slechts van horen zeggen van u heeft genomen, maar u nog niet kent in een reddende relatie, dan bidden wij u dat u die man, die vrouw te sterk wordt en dat ze tot Christus zullen komen. Dat ze hun zonde zullen erkennen en belijden en zich daarvan bekeren en de Heer Jezus aanvaarden als zondeverlosser. Dat vragen we u uit genade. Heren, doet u dat reddende werk, maar ook het heiligende werk in ons midden. Doe het, Heren, tot eer en verheerlijking van uw naam. Wij vragen het u uit genade en in Jezus.